Goedemorgen. Volgens mij doet hij het. Ja. We hebben vanmorgen een geschiedenis die we met elkaar gaan lezen. En toen ik er zo over nadacht, dacht ik van, ik ben jaren terug in Albanië geweest. En daar heb je, in het noorden van Albanië heb je van die bergen. En op een gegeven moment, waren we daar zo met die groep. En toen werden we uitgenodigd om helemaal naar die bergen toe te gaan. Helemaal erin te trekken. Want helemaal boven in die bergen, daar scheen dan op een gegeven moment een mooi bloemenmeer te zijn. Dus wij gingen daarheen. En nu ben ik niet een hele erge bergbeklimmer. Maar ik heb dat toch een beetje volgehouden. Maar uiteindelijk, ik kan me niet herinneren dat ik één bloem gezien heb. Maar ik raakte wel behoorlijk uitgeput. En het was wel voor mij echt een uitputtingsslag. Maar vanmorgen gaan we ook lezen met elkaar, vandaag. En dat gaat ook over iemand die bergen beklimt. Die was er, en die, ja, dat mag je echt wel zeggen, die was er wel iets behendiger in als dat ik ben en misschien wel de meeste van ons zijn. En we gaan in 1 Samuel 14, dan gaan we lezen over Jonathan. In 1 Samuel 14, we lezen de eerste 15 versen met elkaar. Eenzame wel 14, de eerste 15 versen. En daar lezen wij: op een dag gebeurde het dat Jonathan, de zoon van Saul, tegen de knecht die zijn wapens droeg, zei: kom, laten wij naar de wachtpost van de Filistijnen oversteken die zich aan de overkant bevindt. Maar hij vertelde het niet aan zijn vader. Saul nu verbleef aan de rand van Gibea, onder de granaatappelboom die in Michron was. En het volk dat bij hem was bestond uit ongeveer 600 man. En Ahia, de zoon van Ahitub, de broer van Ichabod, de zoon van Pinehas, de zoon van Eli, was priester van de Heere in Silo en droeg de efod. Het volk wist echter niet dat Jonathan weggegaan was. Nu was er tussen de bergpassen waar langs Jonathan naar de wachtpost van de Filistijnen probeerde over te steken, een rotspunt aan deze kant en een rotspunt aan de andere kant. De naam van de ene was Bozes en de naam van de andere was Senne. De ene punt lag aan de noordkant tegenover Michmas en de andere aan de zuidkant tegenover Geba. Jonathan nu zei tegen de knecht die zijn wapens droeg: kom, laten wij oversteken naar de wachtpost van deze onbesnedene. Misschien zal de Heere voor ons werken. Want het is voor de Heere niet te moeilijk om te verlossen door veel of door weinig mensen. Toen zei zijn wapendrager tegen hem: doe alles wat in uw hart is, ga uw gang. Zie, ik volg u naar wat uw hart u ingeeft. En Jonathan zei: zie, wij steken over naar die mannen en zullen ons aan hen vertonen. Als zij dit zeggen tegen ons: sta stil totdat wij bij u komen, dan zullen wij op onze plaats blijven staan en niet naar hen toe klimmen. Maar als zij dit zeggen: klim naar ons toe, dan zullen wij naar hen toe klimmen, want dan heeft de Heere hen in onze hand gegeven. Dit is voor onze teken. Toen zij zich beide aan de wachtpost van de Filistijnen vertoonden, zeiden de Filistijnen: zie, de Hebreeën zijn uit de holen gekomen waarin zij zich verstopt hadden. De mannen van de wachtpost namen het woord en zeiden tegen Jonathan en zijn wapendrager: klim naar ons toe, dan zullen wij u een lesje leren. Toen zei Jonathan tegen zijn wapendrager: klim achter mij aan, want de Heere heeft hen in de hand van Israël gegeven. Toen klom Jonathan op zijn handen en op zijn voeten naar boven en zijn wapendrager achter hem aan. En zij vielen voor Jonathan en achter hem doodde zijn wapendrager hen. Deze eerste slag, waarin Jonathan en zijn wapendrager ongeveer 20 man doodden, vond plaats op een stuk land dat men in een halve dag kan ploegen. En er ontstond schrik in het legerkamp, op het veld en onder heel het volk. De wachtpost en de plunderaars beefden zelf ook. Ja, het land sidderde, want het was een schrik van God. Tot zover. Het jaarthema dat jullie behandelen is samen in geloof. Samen in geloof. En daar willen we vanmorgen ook wat bij stil gaan staan. Dat doen we aan de hand van twee punten. Samen En daar heb ik één woord toegevoegd in het thema, samen in geloof. Daar heb ik namelijk samen vooruit in geloof van gemaakt. En dan twee punten. Samen vooruit in geloof ondanks de omstandigheden. En het tweede punt is samen vooruit in geloof in de overwinning. En die twee punten willen we naar aanleiding van datgene wat we gelezen hebben met elkaar behandelen. En het is misschien goed om even kort 1 Samuel 13 voor ons te pakken, om even te kijken wat de voorgeschiedenis is. Want het is wel vaker gebeurd, ook in de tijd van de Richteren wel, dat Israël en de Filistijnen tegenover elkaar stonden. Die twee volkeren konden niet echt met elkaar. En in 1 Samuel 13 zien wij dat de Filistijnen weer het land Israël zijn binnengekomen. En het volk Israël is echt heel erg bang voor de Filistijnen. Als we bijvoorbeeld kijken naar vers 6 van 1 Samuel 13, dan zien wij toen de mannen van Israël zagen dat zij in nood waren, want het volk wat was in het nauw gedreven, verborg het volk zich in de grotten, in de rotspleten, tussen de rotsen, in de schuilplaatsen en in de putten. En ook staken de Hebreeën de Jordaan over naar het land van Gad en Gilead. Maar Saul bleef zelf nog in Gilgal en al het volk kwam bevend achter hem aan. Het volk Israël is echt gewoon in shock. De Filistijnen die komen met zo'n, en dat staat ook te lezen, komen met zo'n overweldigende macht op hen af, dat zij zich op allerlei plekken gaan verstoppen. En als dan Saul op een gegeven moment toch optrekt, of verblijft nu in dit geval bij Gilgal, dan heeft hij daar wel mannen om zich heen, maar die mannen die beven gewoon. Omdat ze zo bang zijn van datgene wat ze meemaken. En dan op een gegeven moment, en dat kunt u lezen ook nog in 1 Samuel 13, dan duurt het maar en dat duurt het maar voordat Samuel komt om het offer te brengen. En dan op een gegeven moment denkt Saul van ja, ik kan ook dat offer wel brengen. En dan gaat Saul het offer brengen. En dat wordt hem niet in dank afgenomen omdat dat een daad is van ongehoorzaamheid. En dan ontmoet hij Samuel die dat ook heel duidelijk tegen Saul gaat zeggen. Maar ja, dat is een beetje de situatie waar het volk Israël zich in bevindt. En waar koning Saul zich in bevindt. En dan staat er zo treffend in de eerste twee versen het verschil tussen Saul en Jonathan. En we moeten ons nog even, dat is misschien even ter informatie. Dat wat we gelezen hebben in 1 Samuel 14 speelt zich af zo'n beetje 10 kilometer ten noordoosten van Jeruzalem, want daar kom je die twee bergen tegen, daar kom je die twee plaatsen tegen. Gibea en Michmas. En wat is dan het grote verschil? Nou, dat kunnen we gelijk al lezen in de eerste twee versen, want daar staat namelijk dat over Jonathan geschreven staat, op een dag gebeurde het dat Jonathan, de zoon van Saul, tegen de knecht die zijn wapens droeg, zei, kom, laten wij oversteken. Kom, laten wij oversteken. Van het kamp waarin hij zich bevond, naar het kamp van de vijand, naar het kamp van de Filistijnen. En wat staat er dan zo treffend over zijn vader? Zijn vader Saul, staat in vers 2, Saul nu verbleef aan de rand van Gibea. En als we dan het eerste punt met elkaar behandelen, samen vooruit in geloof, ondanks de omstandigheden, zie je hier een heel groot verschil, hoe het ook in de gemeente van de Heer Jezus Christus kan zijn. Je hebt mensen die ondanks de omstandigheden vooruit willen. Naar datgene toe willen waar de Heer hun hebben wil. Zij streven een doel naar. Zij willen leven in de Heer Jezus. Maar je hebt ook heel veel, en dat is, als we goed kijken in deze geschiedenis, de grootste groep, namelijk Saul met zijn 600 man, die daar blijft zitten onder de granaatappelboom. De omstandigheden waarin hij verkeert, ja, doen hem besluiten dat hij eigenlijk maar niets besluit. En blijft zitten waar hij zit. En wel gaat kijken hoe het allemaal zich gaat afspelen. En dan is het zo mooi om te zien dat Jonathan, de zoon van Saul, met zijn wapendrager op weg gaat. Want hij wil naar de vijand toe. En wij zien in het leven van Jonathan, ook in dit stukje geschiedenis, zien wij dat hij dat echt doet uit het geloof. Maar, en dat kunnen we wel zeggen, hij neemt een wilsbesluit. Hij neemt een wilsbesluit om te gaan en niet bij de pakken neer te zitten, maar om te gaan in geloof ondanks de omstandigheden. Persoonlijk de vraag. Heeft jij dat wilsbesluit al genomen? Om meer te groeien in de kennis en de genade van de Heer Jezus. Want ook dat is, gezien de omstandigheden waarin wij verkeren, ook echt een besluit wat wij kunnen en mogen en moeten nemen. Willen wij, en dat is niet alleen met het verstand, maar ook met het hart, dat zien we straks ook in deze geschiedenis bij Jonathan, willen wij de Heere volgen? Willen wij de Heere Jezus volgen? Of blijven we zitten? Nou, wat zien we dan nog meer? Naast het verschil tussen Saul en Jonathan, dan komt er iets anders naar voren. Dat zien we namelijk in vers 4. Daar staat, nu was er tussen de bergpassen, waar langs Jonathan naar de wachtpost van de Filistijnen probeerde over te steken, een rotspunt aan deze kant en een rotspunt aan de andere kant. De naam van de een was Bozes en de naam van de andere was Sene. Het is dus niet zomaar iets wat Jonathan hier gaat ondernemen. Als we dat een beetje in beeld brengen, dan zie je als het ware daar de ene berg en daar de andere berg. En dan probeert Jonathan, en die berg, dat was niet zo'n berg die ik meegemaakt heb in Albanië, die je gewoon als het ware gewoon op kon lopen. Want als ik al die Albanezen zag, die konden die berg gewoon oplopen. Maar dat was bij Jonathan nu in dit verhaal niet het geval. Jonathan, er staat ook, hè, Jonathan probeerde te gaan van de ene berg door het dal naar de andere berg. En er staat in het Hebreeuws een woord dat hij ook echt zegt, dat er echt over hem staat, dat hij zocht een weg. Zijn hart was erop gericht om echt een weg te zoeken om daar te komen waar hij heen wou gaan. Namelijk naar de Filistijnen. Ondanks dat de weg naar de Filistijnen wel een behoorlijk moeilijke weg was. En dat zegt ook vers 13, want daar staat namelijk, als zij op een gegeven moment gaan opklimmen naar de Filistijnen, dan staat er in vers 13, toen klom Jonathan op zijn handen en op zijn voeten naar boven en zijn wapendrager achter hem aan en zij vielen voor Jonathan en achter hem doodde zijn wapendrager hen. Ze klommen op handen en voeten, de wapens werden gedragen, werden op hun rug gedragen omdat ze handen en voeten nodig hadden om boven te komen. Ze moesten zich werkelijk inspannen om hun doel te bereiken. En dan kunnen wij onszelf de vraag stellen, ook vanmorgen, wat doen wij met onze inspanning? Wat is onze inspanning? Om daar te komen, om dat doel te bereiken, wat wij willen bereiken. Omdat wij denken en geloven dat dat ook het doel is wat de Heere voor ons heeft. Wat de Heere in ons leven wil uitwerken. En wij zien hier bij Jonathan heel duidelijk dat hij echt moeite neemt. Hij neemt echt moeite om zijn plan te verwezenlijken. Om zijn doel te bereiken. Om uiteindelijk bij de Filistijnen aan te komen. Samen vooruit in geloof. Ondanks de omstandigheden. En zoals we hier vanmorgen zitten, dan hebben we allemaal onze eigen omstandigheden. En voor de een is het leven makkelijker dan voor de ander. Maar ik hoop en ik bid, en dat is echt mijn verlangen, wat ik gewoon van heel eerlijk vanmorgen met u wil delen, is dat de omstandigheden van het leven ons leven niet volledig bepalen. Ja, natuurlijk zijn er omstandigheden waarin we te maken hebben met de gebrokenheid van het leven, waarin we soms onszelf moeten behelpen. Maar ik hoop werkelijk dat wij echt dat doel in ons persoonlijk leven en dat doel in de gemeente, als we het dan hebben over samen in geloof, dat we dat doel ook met z'n allen willen bereiken, ondanks de omstandigheden, ondanks de verschillen misschien wel. Maar dat we daarin één zijn. En dat we daarin elkaar bemoedigen. Dat we daarin de les leren die we hier vanmorgen heel praktisch van Jonathan leren. Dat het ons echt wat energie mag kosten. Dat het ons echt inspanning mag kosten. Om samen in geloof de Heer Jezus te dienen. Samen vooruit in geloof ondanks de omstandigheden. Het tweede punt is, samen vooruit in geloof in de overwinning. En dat, lieve broeders en zusters, is gewoon zo geweldig mooi. Want dat zien we namelijk ook. En dat is, dat, je zou kunnen zeggen, dat is het cement tussen het eerste en het tweede punt. Als we eerst nadachten over samen vooruit in geloof ondanks de omstandigheden. En dan vind ik het zo mooi dat het thema ook van de zangdienst was, zekerheid van het geloof. Want de zekerheid van het geloof hebben wij nodig en kunnen wij in ons leven echt gebruiken om ook daadwerkelijk samen in geloof vooruit te gaan in de overwinning. En dat is ook een heel belangrijk punt. Want wij hoeven niet allerlei overwinningen te bewerkstelligen. Jonathan moest dat hier trouwens wel. Want dat hele volk bleef achter. Dat hele volk zat daar onder de granaatappelboom samen met Saul. En ze beefden als een rietje. En hij had nog een ding verkeerd gedaan. En toen was het helemaal hopeloos. En daar zat hij maar. Maar Jonathan ging. En hij had het geloof dat God die Filistijnen in zijn hand kon geven. En dat zegt hij dan ook. Want God is bij machten of door veel of door weinig te bevrijden. Jonathan had geloof. En niet zozeer onder omstandigheden. Want dan had hij snel kunnen rekenen. Het was 20, het was 30, het was 40. Het was 50 tegen 2. Nee, Jonathan ging niet rekenen. Jonathan ging daar waar zijn hart lag. En dat deed hij in geloof. En dat is ook iets wat wij mogen doen. Samen vooruit in geloof, in de overwinning. En we weten allemaal, en ik hoop dat we dat ook echt naar onszelf toe hebben gehaald, dat wij mogen weten echt door geloof een kind van de Heere God te zijn en dat wij in zijn overwinning mogen leven. Als je bijvoorbeeld in vers 12 kijkt, dan staat daar: de mannen van de wachtpost namen het woord en zeiden tegen Jonathan en zijn wapendrager: klim naar ons toe, dan zullen wij u een lesje leren. En wat zegt Jonathan dan? En dat is een teken van zijn geloof in de Heere. Klim achter mij aan, want de Heere heeft hen in de hand van Israël gegeven. Dat was nog helemaal niet gebeurd. Maar in het geloof pakte Jonathan dat. Hij zei van oké, wij hebben het aan de Heere gevraagd. En de Heere, en die Filistijnen die hebben gezegd van klim naar ons op. En toen hebben wij tegen elkaar gezegd. En dan staat er de eerste keer als Jonathan dat tegen zijn wapendrager zegt. Staat er dat je nog zou kunnen twijfelen. Dat er staat van ja, misschien heeft de Heere hen in onze hand gegeven. Maar hier, als het ook daadwerkelijk gebeurt. Als die Filistijnen tegen Jonathan en zijn wapendrager zeggen van hey, de Israëlieten zijn uit hun holen gekomen. Kom maar, hier dan, zullen wij je een lesje leren. En dan zegt Jonathan, en dan is alle twijfel weg, dan zegt Jonathan, ga met me mee. We zullen opklimmen. Want de Heer heeft hen in onze hand gegeven. We zullen overwinnen. We mogen staan in de overwinning die God ons gaat geven. Maar dat was nog wel een weg. Want dan pas beginnen ze met handen en voeten te klimmen naar boven. En dan pas begint de strijd tegen die 20 Filistijnen die daar in die wachtpost bovenop die berg, bovenop die puntige berg verbleven. Maar Jonathan ging in het geloof in God. Hij had zijn vizier gericht op God. En hij wist dat de Heere zou verlossen. En hij wist dat de Heere door allerlei dingen en door allerlei personen kon verlossen. En dat gebeurt ook. Dat gebeurt ook. Want als we aan het eind van dit stukje kijken, dan zien wij in vers 14 deze eerste slag waarin Jonathan en zijn wapendrager ongeveer 20 man doden, vond plaats op een stuk land dat men in een halve dag kan ploegen. En sommige verklaarden zeggen dan dat het een stuk land is zo'n beetje 50 bij 50 meter. 50 bij 50 meter. Nou, ik weet niet of u zich dat een beetje kan inbeelden, maar ik vind dat nogal wat. Dat je daar gewoon al klauterend naar boven komt, samen met je wapendrager, op handen en voeten. En dat je dan eerst gaat staan en dat je dan gelijk geconfronteerd wordt op een stuk land van 50 bij 50, de grootte van 50 bij 50. En dat je daar 20 van die Filistijnen tegenkomt. Ik zou denken van waar is de weg omlaag? Maar Jonathan niet. Jonathan denkt van oké, maar de Heere heeft hen in mijn macht gegeven. En dan zegt hij niet, ik zeg het verkeerd, want hij zegt niet, de Heere heeft hen in mijn macht gegeven. Want de Heere heeft hen in de macht van Israël gegeven. Hij pakt hem niet heel persoonlijk op. Hij zegt niet van, nou dat heb ik zometeen ook weer, hè, dat heb ik weer even mooi goed gedaan. Nee, Jonathan gaat daarheen. Hij klimt naar boven, hij ziet daar die Filistijnen en dan staat er dat op een groot stuk land van 50 bij 50, hij die Filistijnen samen met zijn wapendrager dood. Omdat God de overwinning aan Israël heeft gegeven. En ook dat is weer iets wat zijn geloof in God uitspreekt. Niet alleen dat hij, de Heer zijn overwinning geeft op die eerste wachtpost, maar dat de Heere verder gaat en zegt van oké, maar die eerste wachtpost is als het ware maar een voorproefje van wat Israël gaat krijgen. Want de hele bevrijding gaat de Heere God aan Israël geven. En dan staat er in vers 15. En er ontstond schrik in het legerkamp op het veld en onder het heel het volk. En de wachtpost en de plunderaars beefden zelf ook. Ja, het land sidderde, want het was een schrik van God. En dan zien we in die laatste tekst dat het ook daadwerkelijk iets is wat de Heere gegeven heeft. Het kwam niet bij Jonathan vandaan. Ja, hij moest een wilsbesluit nemen. Hij moest iets in zijn hart ondernemen dat hij zei van ik blijf hier niet zitten. Ik blijf niet bij mijn vader onder de granaatappelboom samen met die 600 andere mannen die bevend zijn. Nee, ik ga. En dat was het punt wat de Heere zegende. En dat is ook zo mooi, hè? Want in principe, als wij geloven in de Heer Jezus Christus, is dat hetzelfde wat wij hebben meegemaakt in ons leven. En als je de Heer Jezus nog niet kent, dan kan dat ook vandaag voor jou, voor u hetzelfde zijn. Want op het moment dat wij in ons hart voornemen, en dat is ook allemaal door God uitgewerkt, maar God, als hier mensen zijn die nog niet geloven in de Heer Jezus Christus, kan ik u nu al zeggen dat God een oogje op u heeft. Maar het mooie is dat op het moment dat een mens erachter komt, jong of oud erachter komt van ik kan niets zonder God, ik heb hem nodig, dan zie je gelijk dat God naar hem toe komt en zegt van oké, maar ik ben er voor jou. Dan begint gelijk Gods werk in het leven. En dat is ook al een overwinning, want dan mogen wij, zoals wij hier nu zitten en geloven in de Heer Jezus Christus, wij mogen samen vooruit in geloof in de overwinning die de Heer Jezus voor ons heeft behaald. En wat is nou uw strijd in het leven? Waarin kunnen wij elkaar nou bemoedigen dat u in de overwinning van de Heer Jezus gaat leven? Dat jij in de overwinning van de Heer Jezus gaat leven? We hebben het hier gezien heel duidelijk. Dat Jonathan gaat samen met zijn wapendrager op handen en voeten. Hij verslaat de Filistijnen. En dan staat er, en het was een schrik van God. En niet meer, ja, misschien was het nog wel even dat die Israëlieten nog wel bevend waren, maar er beefde ook nu een ander volk. Namelijk de Filistijnen, die beefden. Waarom? Omdat ze met de God van Israël te maken kregen. En dat is de zekerheid van het geloof die wij ook in ons leven mogen hebben. Wij hoeven ons niet in een hoekje te laten duwen. Maar wij zijn kinderen van de Allerhoogste God. We hebben volgens mij net een lied gezongen waarin stond en waarin staat dat wij de Heilige Geest gekregen hebben. Dat die Heilige Geest in ons woont. Dat is nogal wat. Zo mogen wij vanmorgen in het leven staan. Over zekerheid gesproken. En dat is hoe wij in deze wereld de Heer Jezus mogen beleiden. Hoe wij samen in dat geloof mogen staan. Dus, samen vooruit in geloof, in de overwinning. Ja, in de overwinning. Misschien wel beter gezegd, in Gods overwinning. Maar weet u wat er dan zo frappant is? Op het moment dat dat gebeurt, hè, dat mensen gaan staan en gaan leven vanuit het geloof. Want dat doet Jonathan hier. Maar dan zie je het principe wat er dan weer gelijk gebeurt. Want Saul die hoort dat. Saul die hoort dat er iets gaande is. En dan gaat hij daarna vraag naar doen. En zegt hij van, ja, wat is er gebeurd? Wat moet ik me daarbij voorstellen? En waarom is dat geluid er? En nou, noem maar op. En dan doet hij navraag en dan komt hij erachter dat er een veldslag is gewonnen door Jonathan. En wat gebeurt er dan? Dan staat er in vers 24. Het leger trok tot voorbij Bet-Aven en van de mannen van Israël werd veel gevergd. Want Saul had het volk bezworen, vervloekt is de man die voor de avond voedsel tot zich neemt, voordat ik mij aan mijn vijanden gebroken heb. En daarom gebruikte heel het volk geen voedsel. Jonathan, die is daar niet bij, dat kunt u ook lezen in dat stuk. Maar dat volk, Saul zegt van niemand mag iets eten, totdat ik, Saul, mij gebroken heb aan mijn vijanden. En iedereen die eet, is vervloekt. En die mensen, die eten dus niet. Maar op een gegeven moment, en dat kunnen we lezen in vers 25, en heel het volk kwam in een bos. En daar was honing op een veld. En wat zien we dan? In vers 27, maar Jonathan had het niet gehoord, toen zijn vader het volk bezworen had. Hij stak de punt van de stok die in zijn hand was uit en doopte hem in een honingraad. Daarop bracht hij zijn hand naar zijn mond en stonden zijn ogen weer helder. Jonathan had het voedsel nodig. Maar ook het volk had het voedsel nodig. Want er staat dat Saul heel veel vergt van het volk Israël. Was het omdat de Heer het had gevraagd? Nee, helemaal niet. Het was omdat hij zich zo nodig wilde wreken bij zijn vijanden. Omdat hij in zijn eer was aangetast. En dan staat honing in de Bijbel, als u daar een studie over zou doen, staat voor het woord van God, maar ook meer een deel van het woord van God, meer gericht op de zegeningen die met de hemelse toekomst te maken hebben, die met de hemelse roeping te maken hebben, die met de hemelse erfenis te maken hebben. En Jonathan, wat zien we bij Jonathan gebeuren? Het staat er zo treffend, hij pakt dan wat van die honing, hij eet dat en dan staat het en zijn ogen stonden weer helder. En vandaag de dag zijn heel veel christenen die de ogen niet helder hebben staan. Waarom niet? Nou, misschien wel omdat ze dat woord van de Heere God niet eten en dus er niet achter komen over de zekerheid van het geloof gesproken en er niet achter komen wat hun positie is in de Heer Jezus Christus. En daardoor, door allerlei omstandigheden en door mensen of door allerlei andere dingen, niet meer ten volle kunnen zien wat God bedoelt. En hoe is dat nou in ons leven? Kijk, wij kunnen zeggen, die Saul is ook een dwaze vent. Je gaat dat toch niet doen? Je gaat toch altijd zeggen van, joh, eet wat, want van eten word je sterk en word je groot. En dat zeg ik tenminste altijd tegen Nathanael. Van eten word je sterk en groot. En dan, ja, kom op, je moet wel eten. Je moet wel proberen te eten. Maar Saul die zegt, nee, je mag niet eten. Een hele dag niet, hè. En hij hangt er een vloek aan vast. Dat je vervloekt bent op het moment dat je eet. En dan kunnen wij over Saul zeggen van wat een domme vent is dat toch. Maar hoe vaak gebeurt het wel in de gemeente van de Heer Jezus Christus dat dingen worden dichtgelaten, dingen worden niet verteld en de aandacht wordt op allerlei andere dingen gericht. In dit geval wordt de aandacht op Saul gericht, op zijn haat naar de Filistijnen, op dat hij zich wil wreken. Het ging helemaal niet over de overwinning die de Heere God wil geven. Nee, mensen hadden het erover, ze waren moe, ze hadden wat eten nodig. Maar, en ze zagen, dan komen ze daar, zo treffend, hè, dan komen ze daar in het bos en dan op een veld is een overvloed aan honing. En praten ze nog over datgene wat Jonathan heeft meegemaakt? Nee, daar geloof ik helemaal niks van. Ik denk dat ze praten over het feit van, ja, zit er niet aan, kijk uit. Want Saul die heeft gezegd dat je vervloekt bent als je het eet. En wat is nou de geestelijke les denk ik voor ons, dat wij naar elkaar toe moeten uitspreken en moeten blijven uitspreken waar het werkelijk om gaat. Niet om mensen, niet om wat wij willen, niet om onze eer of om wat wij willen bereiken, maar het gaat om de Heer Jezus. Het gaat erom wie we in Hem zijn. Het gaat erom hoe we uit Hem mogen leven. En daarom, die tekst hebben we ook zo vaak met elkaar gedeeld. En dat is zo goed om die te blijven delen. Wat Petrus aan het einde van zijn brief schrijft, dat wij groeien in de genade en de kennis van de Heer Jezus. Het gaat niet om ons. En als we zo eten en drinken, dan hoop ik dat we net als een Jonathan zijn, dat we eten en dat onze ogen weer helder gaan staan. Omdat we werkelijk zien waar het om gaat. Over wie het gaat. En dat we weer zo bepaald worden bij wat God ons in Christus gegeven heeft. Dat we hier allemaal verwonderd de zaal uitlopen en tegen elkaar zeggen, telkens weer opnieuw, het is Gods overwinning die in ons leven zichtbaar is. En zo het woord en brood en de wijn, dat is niet voor ons in eerste instantie op ons gericht, maar het gaat over de Heer Jezus. En zo hoop ik dat we met z'n allen het avondmaal met elkaar mogen delen. Laat u niet weerhouden, maar kom, laat uw ogen helder zijn, zodat u weer het volle zicht hebt op Jezus Christus, onze Heer. Amen.